Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radiosignalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 28 maart. Mijn naam is Renk van Ooyen. Bewoners van Rapenburg, Nathalie Baks en Patrick Hendricks wonen zoeken een opa en een oma voor hun kinderen. Ze doen bij ons een oproep. Dan een uitgebreid gesprek met hoofdgast theatermaker Judith Bruinzeels. Ze is maker van poëtisch, fysiek, lijfelijk theater en ze is ook dichter en beeldend kunstenaar. Judith richtte Mijn naam is Haas op, waarmee ze via de kunst de complexe gevolgen van trauma onderzoekt. Judith is zelf slachtoffer van seksueel misbruik en kreeg op latere leeftijd de diagnose DIS, een dissociatieve identiteitsstoornis. Met haar initiatief Mijn naam is Haas verbeeldt zij via de kunst de complexe gevolgen van trauma. Verder een column van Toon van der A en nu eerst de agenda en de mededelingen door Janine van Dijk.
Agenda en mededelingen van 28 maart. Agenda. Standbeeld Leendert Pop gerealiseerd. Vanmiddag om 5:00 wordt het standbeeld van Leendert Pop aan de Weesperzijde onthuld. Het standbeeld is gemaakt ter nagedachtenis aan 36 oudere Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en vermoord in de vernietigingskampen. Ze woonden in het Joods pension Verdoner aan de Weesperzijde nummer 141. Leendert Pop was een van hen. Dankzij de inzet van Louise Schiefmacher van Teilingen, die ook het beeld ontwierp en vervaardigde, en de inzet van Rogier Schavendeel en vele donateurs, is het beeld gerealiseerd. Om 5:00 zijn de toespraken, er is muziek en een gebed. Ruimte om jezelf te zijn. Hoe creëren we een stad waar er ruimte is om jezelf te zijn? Morgen, 29 maart, organiseert Pakhuis de Zwijger vanaf 8:00 een programma in aanloop naar de 750ste verjaardag van Amsterdam. Amsterdam is een multiculturele stad waarin meer dan 180 nationaliteiten samenleven. Een stad waar mensen met verschillende perspectieven, beroepen, levensovertuigingen, behoeftes en religies samenwonen. In een wereld waar ruimte steeds schaarser wordt en polarisatie op de loer ligt, lijkt het soms moeilijk om een gevoel van gemeenschap te behouden. Kom naar de avond met muziek, een stadsquiz en vooral goede gesprekken in Pakhuis de Zwijger aan de Piet Heinkade 179. De toegang is gratis. Alzheimer Trefpunt. Op 2 april van 7:30 tot 9:30 bent u welkom in Huis de Pinto voor een bijeenkomst over omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie. Mensen met dementie doen soms dingen die we niet begrijpen en vertonen vroeg of laat vaak problematisch gedrag. Wat is de oorzaak en hoe kunnen we er het beste op reageren? Caroline Perrin, werkzaam bij AMSTA als GZ-psycholoog, is aanwezig om ons hierover te informeren. Bel voor meer informatie over dit onderwerp naar 06-230-48-814. En ga voor meer informatie over de bijeenkomst naar de website van Huis de Pinto. De Pinto vindt u aan de Sint-Antoniebreestraat 69 in het centrum. Buurtinitiatieven en aanbestedingsregels. Op dinsdag 2 april om 7:30 in Pakhuis de Zwijger een avond over hoe we buurtinitiatieven zoals de Flexbrigade, de Fixbrigade kunnen behouden. Deze brigade pakt al jaren slecht geïsoleerde woningen aan, biedt scholing aan jongeren en vrijwilligers en is sociaal geworteld in de buurt. Het is een groot succes. De uitbreiding door het coalitieakkoord was beloofd en de TNO-evaluatie was lovend. Toch verloren zij een aanbesteding van de gemeente Amsterdam. Hoe is dit proces verlopen? Wat kunnen we ervan leren en hoe voorkomen we dat succesvolle initiatieven ten onder gaan aan aanbestedingsregelingen? Kom en praat mee. Mededelingen. Nieuwsbrief cliëntenbelang. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de stad, de projecten van cliëntenbelang Amsterdam, de activiteiten van haar lidorganisaties of de wijzigingen in beleid met betrekking tot de zorg? Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief en blijf goed geïnformeerd. Ga naar de website van cliëntenbelang Amsterdam en meld u aan. De ombudsman is er voor u. Loopt u vast bij de gemeente of heeft u problemen met een instantie die namens de gemeente werkt, dan kan u terecht bij de ombudsman Metropool Amsterdam. Elke hulpvraag behandelen zij met uiterste zorg en ze begrijpen dat gehoord worden een belangrijk onderdeel is van het vinden van een oplossing. De ombudsman is onpartijdig, aan niemand ondergeschikt en hulp is er altijd gratis. Ga naar de website of bel op werkdagen van 9 tot 12 uur naar 020-625-9999. En dit waren agenda mededelingen. Terug naar Renk.
Zij is Nederlandse en hij is Zweeds. Patrick Henriksson heet hij en Nathalie Bachs heet zij. En ze wonen bij Rapenburg. Een gelukkig gezin, neem ik aan. Hoop ik voor alle betrokkenen met twee kinderen, Ella en Bo. Aan de telefoon heb ik Nathalie Bachs. Hoi Nathalie.
Hi, hallo, goedemiddag.
Het klinkt allemaal heel erg leuk wat jullie daar samen hebben, maar er mist iets in jullie familie.
Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk eind 2022 terug naar Amsterdam gekomen. Onze kinderen zijn allebei in Zweden geboren, in Stockholm.
Ja.
En zelf zijn we 2014 vanuit Amsterdam naar Stockholm gegaan. Nou ja, Ella is geboren 2017 september en Bo is geboren in mei 2020. En dus nu sinds anderhalf jaar weer terug in Amsterdam. Onze familie in Zweden, die hebben we nog wel. In ieder geval, ik heb een schoonzus en een schoonbroer.
Ja, in Nederland? Oma,
In Nederland hebben we wel ook familie. Ik ben enig kind en mijn moeder is ook enig kind. Dus onze familie in Nederland is wat kleiner.
Ja.
Maar opa en oma in Zweden zijn allebei overleden. En die zouden natuurlijk, ja, de rest van de familie is best wel ver weg. En in Nederland, mijn moeder die is eigenlijk het grootste gedeelte van het jaar in Spanje. En zij wordt ook wel erg oud.
Ja.
En mijn vader, die woont in Haarlem, maar daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel contact mee. En die ziet het ook niet helemaal zelf zitten om opa te zijn. Dus wij missen eigenlijk een beetje een gezellige opa en oma aan onze kant van de familie hier in Nederland.
Een opa en een oma, daar zijn jullie dus naar op zoek.
Eigenlijk wel. Onze oudste, dus onze dochter Ella, die ziet natuurlijk regelmatig, hè, ook op het schoolplein, dat opa's en oma's hun kleinkinderen komen halen. Heeft zij daar ook vragen over. En wat wij ook hebben is dat ze het ook heel gezellig en heel fijn zouden vinden als ook hier in Nederland een wat grotere familie zou zijn, zeggen.
Ja, dat lijkt me heel, heel erg gezellig. Het is een ontzettend leuke oproep. Waar moet een goede oma en een goede opa aan voldoen? Voor jullie?
Het belangrijkste is natuurlijk ook, denk ik wel, dat er wel wat energie is. En dat er fysiek ook wel mogelijkheden zijn. Maar ik vind het vooral belangrijk dat men ook gewoon leuke uitstapjes maakt en goede gesprekken kunt voeren. En ook wel wat bijdraagt aan de ontwikkeling en het familiegevoel en vertrouwdheid. Daar echt een band op te bouwen. Dat, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste punten zijn.
En hebben Ella en Bo zelf voorkeuren opgegeven? Want daar moet nou de perfecte opa en oma aan voldoen.
Nee hoor, nee, het is meer dat ik heb het dus met Ella dus daar wel over gehad. Hè. Oma zit op dit moment in Spanje, die komt wel weer terug. Maar wat ik al aangaf is gewoon, ja, ik ben zelf vrij laat moeder geworden. Dus zij is ook wat aan de oudere kant en is gewoon fysiek niet zo, heeft niet zoveel mogelijkheden om echt, ik noem maar wat, naar Artjes te gaan of andere uitstapjes te doen. Maar ze hebben het wel regelmatig over, hè, van wanneer komt oma weer. Maar niet echt een omschrijving of een voorkeur. Ik denk dat ik dan meer de omschrijving die ik net opgaf, dat ik dat wel belangrijk vind. En
zoiets moet ook groeien natuurlijk. Zijn ze ook zelf bij de gesprekken als jullie geschikte partners op bezoek krijgen?
Dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet gehad. Nee hoor. Nee, we hebben FaceTime natuurlijk wel regelmatig met de ooms en tantes in Zweden. En ook met oma in Spanje. Maar ik denk dat, ja, voor het beeld, ik denk voor ons dat het ook gewoon fijn is. Als we beide ouders die bij de 40 uur werken, dat er ook buitenschooltijd en het BSO en voor kinderdagverblijf, dat de familie gewoon wat meer uitgebreid wordt. En dat daar misschien reacties op komen.
Het is een ontzettend leuke oproep. Ja. Sorry, ik onderbreek je. Ga verder.
Nee, ik denk dat het vooral belangrijk is voor Ella en Bo dat misschien de familie uitbreiding. Het hoeft niet vlees en bloed te zijn, maar het zou denk ik gewoon voor het hele gezin fijn zijn. En dat kan natuurlijk een win-win situatie zijn.
Hartstikke leuk zeg. Dus Nathalie Baks en Patrick Henriksson op Rapenburg zoeken een opa en oma voor Ella en Bo de kinderen. Reacties die kunnen gestuurd worden naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. En dan komt dat zeker terecht bij Nathalie en Patrick. Mag ik jullie hartelijk danken en heel veel succes met je zoektocht.
Hartstikke bedankt.
Oké, tot ziens hè.
Goed, bedankt. Dag.
En wij gaan luisteren naar Kadriel, mezelf niet.
Ik ken de vliegen in de room, de mensen aan hun kleren. Ik ken de appel aan de boom, aan het hars de coniferen. Ik ken tenslotte zal ik alles weten. Ken ik wat kleurt of wat verschiet? Ken ik de dood die alles zal weten? Ken ik alleen mezelf niet? Ik ken lasten en hun lonen. Ik ken de prijs van elke kaart. Ik weet de vraters wonen. Ik ken het bargoens dat dieven klappen. Tenslotte zal ik alles weten. Ken ik wat kleurt of wat verschiet? Ken ik de dood die alles zal vreten? Ken ik alleen mezelf niet?
Van de vijfde cd van Kadriel uit 1999, Mezelf en Niet. Met de eerste zangeres die Kadriel na het vertrek van Patrick Riegel ging gebruiken, Eva de Roveren. We gaan luisteren naar de kolom getiteld Respect door Toon van der A.
In mijn dorp liepen een paar wat zonderlinge figuren rond, die opvielen door afwijkende beweringen of gedragingen. Wij verklaarden deze lieden gewoon voor gek. Dat is alweer lang geleden en tegenwoordig zijn we beleefder en begrijpender jegens mensen die bijvoorbeeld in zichzelf praten. Ook al omdat ze misschien in een smartphone blijken te lopen lullen. Mensen van afwijkende beweringen of gedrag zijn tevens geëmancipeerder en assertiever geworden dan in mijn jonge jaren. Men eist respect. Meer nog, mensen met afwijkende ervaringen eisen gehoord en geloofd te worden. Een bekend voorbeeld daarvan was de zaak Lancé over de politieman uit Schiermonnikoog die in 1969 door zijn dochter werd beschuldigd van seksueel misbruik. Dit op grond van zogeheten hervonden herinneringen van deze dochter. Er heerste in die tijd een echte epidemie van deze herinneringen, die meestal niet bleken te kloppen, maar wel heel traumatisch waren. Vaak behelsden ze ook complottheorieën over geheime genootschappen die hun slachtoffers meenamen naar even geheime, maar nooit gevonden sekskelders. Als je vraagtekens zette bij deze ervaringen, dan werd dit als gebrek aan respect gevoeld en behoorde je eigenlijk tot de vijand. Dat is mij overkomen met een bevriende vrouw die ik goed kende uit de patiëntenbeweging GGZ. En ik kan u verzekeren dat het zeer pijnlijk was. Pijnlijk voor mij, maar meer nog voor haar natuurlijk. Want het is vreselijk om niet geloofd te worden. Dat kunnen vele aanrandings- en verkrachtingsslachtoffers bevestigen. Die misbruikervaringen waren echte of vermeende. Die leidden vaak tot wat tegenwoordig een dissociatieve geestestoornis heet, maar vroeger een meervoudige persoonlijkheid. Met verschillende voornamen en al. Zelf heb ik daar nooit last van gehad. En voor sommigen, zoals we ze noemen, ervaringsdeskundigen, is dat voldoende reden om mij recht van spreken te ontzeggen. Ook als het een grappige anekdote betreft. Dus nu eventjes mijn rug op, want daar komt die. Die anekdote gaat over een Amerikaanse psychiater die bij de ziektekostenverzekeraar opvallend hoge rekeningen indiende voor de behandeling van een patiënt met een dissociatieve stoornis. Die rekeningen waren namelijk voor groepstherapie met 26 persoonlijkheden. Er is een recenter voorbeeld van een groep mensen, of eigenlijk een groepje, die respect eisen. Ik doel op de LHBTIXIZ lettersoepmensen en in het bijzonder de transgenders. In mijn tijd waren dat eenvoudigweg transseksuelen en travestieten. Anatomische mannen die graag vrouw wilden zijn of dat al meenden te zijn, respectievelijk erop wilden lijken. En dit zonder tussenvorm of andere varianten. We waren zelfs een beetje intolerant jegens soortgenoten die niet de perfecte dame uithingen. En het is goed dat de nieuwe generatie genderdissidenten dat niet meer pikt en daarom iedere nabije microfoon of camera zowat opvreet. Alleen lijkt het daar soms wel alsof ze met velen zijn, plus dat ze u als traditionele man of vrouw eigenlijk een beetje minachten. Dat moet u gewoon een tijdje laten uitwoeden. En intussen niet meegaan met ophitsers die doen alsof onze kinderen op school worden gehersenspoeld tot een stelletje LHBTI-slaphannissen waar je geen nieuw koloniaal rijk mee kunt veroveren. Lekker toch?
Referentie aan Tchaikovsky in de column. En dat was hem natuurlijk. Bij mij te gast is theatermaker Judith Bruinzeels. Je bent maker van... Ik lees even ook op wat op de website staat. Dan weten mensen meteen waar we het over hebben. Maker van poëtisch, fysiek, lijfelijk theater. En je bent ook dichter en beeldend kunstenaar. Je richt daarnaast Mijn Naam is Haas op. En waarmee je via kunst complexe gevolgen van trauma onderzoekt. Dat is een hele mond vol.
Ja, dat is een hele mond vol, ja.
Hoe leg je dat uit aan mensen?
Mijn Naam is Haas, wat dat is?
Bijvoorbeeld. En Judith eigenlijk. Hoe leggen we Judith uit?
Ik ben theatermaker en ik heb dat is mijn vak. En wat mooi is aan dat vak is dat je dingen die moeilijk in woorden te vatten zijn, dingen die vaak onzegbaar zijn, dat je daar een vorm aan kan verbinden. En op een andere manier taal kan geven aan dingen die complex zijn of waar je vaak geen woorden voor hebt, waardoor je middels theater een ervaring kan bieden. En aan die ervaring kunnen we weer woorden koppelen.
Dus je begon als theatermaker met precies dat eigenlijk. Wat je net vertelt, je probeert woorden te geven aan dat wat geen woorden kan hebben. Maar dan hebben we het over een hele andere abstractie destijds dan waar we het nu over hebben. Dat dit is op een moeilijke manier heel concreet geworden.
In het begin was ik natuurlijk helemaal niet bezig met trauma, of in ieder geval niet zo specifiek. Om maar even een beetje dan bij het begin te beginnen, is misschien fijn. Ik ben afgestudeerd als docerend theatermaker in Eindhoven. En in die opleiding was improvisatie een heel groot goed. En ik ben dus eigenlijk begonnen met het maken vanuit improvisatie. En bij improvisatie put je uit intuïtie, uit onderbewuste zaken. Dat is niet iets wat je van tevoren kan bedenken wat je gaat doen. In ieder geval, daar ben ik begonnen. Vanuit wat je zei, lijfelijk poëtisch theater. Dat ben ik gaan ontwikkelen door met een groepje jongeren vanuit een thema die me aansprak. Te gaan creëren, te gaan maken. En ik vind het nu heel moeilijk om in een heel korte tijd een 24 jaar
tijd voor
te schrijven.
Want dan hebben we het over. Even kijken, je was toen 26, hè, dat je afstudeerde.
Ja.
En als je nou terugkijkt op die tijd, welke relatie had je toen met je lichaam en heb je nu? Is dat een heel andere relatie die je hebt nu?
Zeker wel. Als het gaat over putten uit je onbewuste. Ik had nog helemaal
geen... Ja, ook je eigen lichaam. Zeker. Je zet je eigen lichaam in. Zeker met improvisatie, theater. Ja. Dus dat is heel fysiek. Ja. Zou je dat nou anders doen? Nee, natuurlijk doe je dat nou anders.
Hoe doe je dat nou anders? Ik ben me er ook gewoon als maker in gaan verdiepen. Mm-hmm. Dus je kan je op een meer... vaktechnischere manier verhouden tot het lichaam. Ik ben me gaan verdiepen in de meme, Ja. Spellessen gevolgd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Mm-hmm. Ik ben me gaan verdiepen in trainingen vanuit Viewpoints en Suzuki.
Wat zijn dat?
Het komt uit Amerika. Het is Viewpoints komt uit de dans. Het komt ook al uit Amerika, maar het komt uit de dans. En het is een manier van werken. Het is een filosofie over hoe je improvisaties vorm kan geven.
Ja.
Ruimtelijk denken, compensatorisch denken. Twee theatermakers uit Amerika hebben dat vertaald naar een fysieke speltraining. Dus het geeft je richting in het denken over de zeggingskracht van het lichaam in de ruimte. Dus ik ben er heel erg vaktechnisch mee gaan werken.
Ja.
Maar het gaat ook heel erg over het spelen en zijn en werken vanuit het nu. Dus niet denken, wat kunnen we allemaal voor toffe dingen bedenken. Maar wat hebben we eigenlijk al liggen om iets vorm te geven? En zo word je steeds bewuster zelf.
Ja, maar dat lijkt me ook heel erg... Het maakt je denk ik ook heel erg kwetsbaar. Want je bent later gediagnosticeerd met dis. Laten we dat meteen op tafel gooien.
Ja.
Want je zegt net, ik benaderde dat vanuit een vaktechnisch perspectief. Is dat een soort veilige afstand die je had?
Er lopen nu denk ik even dingen door elkaar. Want ik was me niet bewust van het feit dat ik dis had.
Nee, oké, natuurlijk. Nee, maar als je nou terugkijkt.
Ja, zeker. Dan heb je, dat is helemaal waar. Ja. Uiteindelijk kon ik pas richting helen en echt zelfbewust met mijn lijf omgaan, is toen ik het niet vaktechnisch moest benaderen vanuit de therapiekant. Dus gaan voelen.
Want je bent op een zeker moment naar een psychiater gegaan. Hoe ging dat de diagnose?
Tot wanneer de diagnose gesteld werd?
Ja, wanneer werd die diagnose gesteld? Hoe kom je er eigenlijk achter dat het dis was?
Hier in Amsterdam vond ik een therapeut. Die vrij snel wel die diagnose wist te stellen. En dat ging nog veel meer over... Ik bedoel, er is veel meer dan alleen de dissociatieve identiteitsstoornis. Er zijn veel meer aanverwanten die zeker van belang zijn om te benoemen.
Ja.
Omdat dis heel erg in het nieuws is. Maar of daar ook in films wordt gebruikt. En maar het is absoluut... Er zijn meerdere vormen van dissociatie.
Ja.
En ik kreeg, dat heette toen nog de DSNAO, niet nader omschreven.
Oké, ja.
Maar goed, dan hebben we het echt wel over 10, 11 jaar geleden. Maar dat was dus heel fijn, omdat voor mij onbegrepen gedrag, waar we het net ook even kort over hadden, waarin ik mezelf heel vreemd vond. Het was heel fijn dat dat een naam kreeg en dat ik heel erg ineens ging snappen. Als je denkt dat je niet klopt, klop je ineens toch heel erg wel.
Ja. Wat zijn in grove lijnen de kenmerken van dis en varianten daarvan? Want het is vrij onbekend, hè, zo'n verschijnsel.
Ja, dat is helaas nog wel een vrij ondergeschoven kindje, om het maar even zo te noemen, binnen de opleiding. Kijk, ik ben geen psychotherapeut. Mm-hmm. Ik kan alleen vanuit mijn eigen ervaringen en de mensen die ik nu steeds meer om me heen spreek en ontmoet en hun eigen ervaringen daarin vertellen. Hoe ik het zou omschrijven is dat je van bepaalde delen van jezelf niet bewust bent. Er is een overweldigende gebeurtenis geweest.
Ja.
Vaak meerdere, over een langere tijd. Mm-hmm. In je vroege jeugd. Correct me if I'm wrong, maar dat het vaak voortkomt uit vroegkindelijk trauma.
Ja.
Waarin geen troost was, waardoor je kan niks met die heftigheid.
Ja.
En dat plaats je eigenlijk buiten je bewustzijn. En dat blijft ook daar.
Maar is het dan alleen de traumatische ervaring die je buiten je bewustzijn plaatst en daar blijft? Of zijn het ook andere dingen, gedragingen die je bijvoorbeeld doen denken aan wat er gebeurd is in je jeugd?
Je weet niet meer precies wat er is gebeurd.
Ja.
En daarom vind ik het wel fijn eigenlijk dat we hier even opkomen. Want ik was even verrast door de column die Toon uitsprak.
Ja.
Over, daar komt de term hervonden herinneringen weer terug. Alsof je iets kan verliezen.
Mm-hmm.
Maar het is er wel. Alleen als er iets heel ernstigs gebeurt, ben je niet in staat om dat op te slaan als een verhaal wat je kan navertellen.
Ja, okay.
Wij kunnen deze middag navertellen, want wij zitten midden in onze window of tolerance. Ja. We kunnen alles heel goed horen. We zijn gewoon hier aanwezig in het hier en nu. Maar als er iets gebeurt, dan is dat zo groot. Je slaat misschien de geur op die in deze ruimte hangt. Uh-huh. Of ik denk nog aan de groene trui die draagt die tegenover mij zit. En dan kan er rare gedragingen ontstaan als je die trigger, bijvoorbeeld de geur, ruikt. Maar dat kan je nog niet koppelen, want je weet niet precies meer wat er is gebeurd die aan die... Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt.
Okay. Ja, misschien ga ik wel heel erg de details in, maar ja, dus het is er wel, maar het is met een reden nog niet in je bewustzijn gekomen, omdat het te heftig is om te kunnen... Ja.
Ja. Want hoe... hoe merken anderen dat aan jou? Merken anderen aan jou wanneer zoiets gebeurt?
Een van de kenmerken, of ik weet niet of dat een kenmerk is eigenlijk. Maar de bedoeling van dissociatie of dit wat nodig is, dit systeem wat nodig is om te kunnen overleven, is bedoeld om onzichtbaar te blijven.
Oké. Okay. Ja, ja.
Dus dat is een lastige.
Kom daar niet aan. Eigenlijk ook.
Ja, en het kan zeker wel dat het zichtbaar wordt. Je kan ineens, als het echt heftig wordt en je hebt dat van binnen niet goed onder controle, of het wordt, de stress loopt te hoog op, of de situatie is te heftig, kan je ineens wel anders gaan praten, gek gedrag vertonen, weglopen uit de situatie waarvan je denkt, maar we zitten hier toch gewoon in een radio-uitzending. Maar ja, 10 jaar geleden had me dat best kunnen overkomen. Dat ik dan ging.
Gek genoeg, dat is een beetje abstract, maar die dissociatieve identiteitsstoornis. Je bent kunstenaar.
Ja.
Ergens leent zich dat ook wel een beetje voor verhalen vertellen. Er zit een lagering in die weliswaar tragisch is, maar die je zouden kunnen helpen in jouw theater maken.
Nou, omdat we in het begin wel hadden over was je er bewust van? Ik denk dat ik altijd uit die bron heb weten te putten als kunstenaar. Ik denk dat ik eigenlijk... Ik weet niet of ik nu antwoord geef op jouw vraag. Maar ik denk dat ik altijd wel... Nou, dat denk ik niet. Ik heb eigenlijk altijd in mijn makerschap gezocht naar een soort reconstructies. Mijn voorstellingen waren altijd een poging tot een reconstructie. Bestonden uit fragmenten.
Ja, precies. Pastichevoorstellingen, echt montagevoorstellingen. Ja. Dat ken ik nog van jou.
Ja. Goed, dat was toen ook wel opkomend in de jaren 90. Ja. Gerrit van Rijn. Dus het was een trend, maar het paste me wel. Maar goed, het heeft ook te maken met hoe de tijd verandert. Nou ja, en het heeft ook met mij te maken dat ik een verhaal kon ik ook nooit helemaal vertellen. Gaf mij een script, ik ging het toch verknippen. En ik denk dat dat wel te maken heeft met hoe ik de wereld ontvang en hoe ik dingen terug wil geven aan de wereld. Dat niet in een... We willen een verhaal, we willen dingen begrijpen.
Ja.
Maar het is niet te begrijpen. In een chronologisch narratief.
Ja, ik snap het. Je hebt ook muziek meegenomen. Ga naar jouw eerste keuze luisteren. Wil je er iets van vertellen?
Dat is een idea about Mary van Wallace Bird. Los van het feit dat Wallace meer aandacht verdient op de Nederlandse radio. Nou, wat ik erover wil zeggen is voor mij... Ik maak het maar even meteen heel concreet. Door het misbruik wordt jezelf ontnomen.
Mm-hmm.
Wie kan er nou wonen in een plaatsdelict?
Ja.
En door dit verlies je zoveel meer. En dit nummer laat mij heel erg ook de woede, maar ook het verlangen van de liefde en het verlangen om samen te vallen voelen. Ik zou zeggen, zet hem net iets harder de radio.
Ja, dat gaan we doen. We gaan luisteren. What is Bird, an idea about Mary.
Sleeping in your matching shoes.
Wallace Bird. Je weet als, als die een keer in Amsterdam komt, dan gaan wij erheen, hè?
Zeker weten, zeker weten.
je had gisteren een hazenbijeenkomst.
Ja.
Die heeft, dat is echt een heftig dingetje, lijkt mij, om, daar die, om die avond bij te wonen. Wat heb je daar gedaan?
Nou, een hazenbijeenkomst is onderdeel van Mijn Naam is Haas. Waarmee we dus middels kunst complexiteit van trauma invoelbaar maken. Het is een bijeenkomst van 2,5 uur. Een klein groepje mensen. We nemen de mensen eigenlijk mee in de belevingswereld van hoe het is om je tot de werkelijkheid te verhouden als je een trauma met je meedraagt.
Ja.
Dus je krijgt de koptelefoon op en ik sta samen met Just. Die zit achter de knoppen. En ik zit ook achter een microfoon. Nou zit, ik sta achter een microfoon. Ja. En vertel, of ik neem je mee in een...
Is dat een geluidsinstallatie?
Ja, het is een, je kan het, ja, het is een audiovertelling. Dus ik heb fragmenten van teksten die vrij poëtisch zijn. En die vermengen we met concrete geluiden als trapgeluiden, de stad. Ik heb jarenlang geluiden verzameld, zeg maar. Ik maakte geen foto's, maar als ik op het pontje van Amsterdam centraal naar Noord stond, dan zette ik mijn geluidsrecorder aan. En dat soort geluiden vermengen zich met mijn verhaal. En we spelen heel erg met waar verleden, heden en beschouwing door elkaar heen lopen. En dat krijg je mee in je oren. Dus er is een verschuiving van binnen, wat fysiek iets doet met de luisteraar. En de ervaring is eigenlijk de opmaat tot het gesprek over dissociatief problematiek, trauma.
Wat ervaar je dan als luisteraar? Ervaar je wat jij ervaart? Of is het meer een abstracte weergave?
Gisteravond was een hele mooie, bijzondere avond. En ik wil hier zeker ook Christel Kraaien benoemen, met wie wij deze avond vormgeven. Dat doen we echt met z'n drieën. De ervaringen... Eigenlijk hoe het is als iets je overweldigt. We geven je een kort moment van overweldigdheid.
Ja.
Het is gewoon een intensieve audiovertelling. En sommigen krijgen verhoogde hartslag. Sommigen gaan proberen heel erg zich te reguleren door met een kopje thee te spelen. Sommigen vallen stil. Sommigen herkennen het heel erg. Vanuit hun eigen ervaring denken, oh, eindelijk.
Want wat zijn het voor deelnemers? Zijn het cliënten, mede...
Gisteren waren het hulpverleners. Ja. En we zijn momenteel bezig met het vormgeven... of het zoeken naar een vormgeving... hoe we deze hazenbijeenkomst geschikt kunnen maken... voor lotgenoten en naasten.
Mm-hmm.
Omdat het... Ja, we gooien je wel echt even een wereld in. En, want zo is het ook. Ik bedoel, het is niet zo dat je kan denken... als je trauma met je meedraagt, zet hem vandaag even uit.
Ja, dat
nee, dat kan niet. Maar deze was dus voor hulpverleners. En het is een hele bijzondere wijze. Omdat, we zijn er net al in de opleiding... is het een ondergeschoven kindje.
En de opleidingen, hebben we het dan echt over psychiatrie?
Dat is,
ik bedoel wel specifieke...
psychotherapeut of psycholoog. Okay, ja. Er is daar, en het is heel mooi als er kennis er wel is... om vanuit de ervaring... veel wordt gezegd... oh, ik dacht dat ik wel wist wat de chaos binnen mijn... of is hoe die is bij de cliënt tegenover mij.
Ja.
Maar nu... nu weet ik het.
Ik heb er dus een keer in een bus gezeten. Daar hadden ze een psychose simulator ingebouwd. Serieus.
Oh.
Dus iemand is schizofreen, laten we zeggen. En daar ging je in zitten. Dat was ook een soort audio-installatie. En je maakte gewoon mee wat iemand meemaakt die schizofreen is. Je probeert een gesprek te houden. En in je oor zit iemand te zeggen, je bent heel slecht. Of,
precies.
Ga zo maar door. Ik ken hulpverleners die in diezelfde simulator hebben gezeten. Die volstrekt overstuur uitkwamen. Die hadden geen idee.
Nou, ze komen gelukkig niet overstuur. Zeker niet.
Was dat een lijndienst?
Er was geen lijndienst, nee.
Gelukkig maar. Je wist wel waar je instapte. Ja. Bij ons weet je ook... je weet waar je instapt. Ja, ja. Het gaat niet over dat ik de mensen overstuur wil maken. Het is dat je ze inzichtelijk en invoelbaar wil maken. Hoe het is om tot de werkelijkheid te verhouden... als je met deze problematiek zit.
Ja.
Want dat kan je wel leren uit boeken. Maar als je het... wat je net zelf beschrijft.
Ja. Ja, dat is
wel heftig. Ja. Maar dan... daarmee krijg je, als het bijvoorbeeld gaat over traumasensitief handelen.
Hoe moet ik traumasensitief handelen waar het dis patiënten betreft?
Waarin we geneigd zijn als mensen. Wat is trouwens, ik probeer even te zeggen wat we voornamelijk. We zijn heel snel geneigd dingen te duiden en daarna te handelen.
Ja.
In de wereld van de dissociatieve problematiek is vertragen een van de belangrijkste dingen. Niet alles is meteen wat het is. En
vertragen, kun je dat uitleggen? Hoe bedoel je?
De tijd nemen.
Oh, zo. Okay.
Ja, de tijd nemen. En kijk, het gedrag komt ergens uit voort. Mm-hmm. En dat moet je niet te snel willen interpreteren om weer iets te kunnen doen. We willen graag oplossen. We willen graag oplossing. Dat is onze natuurlijke neiging. Oh, wat moeten we hiermee? Ik wil je graag helpen. Mm-hmm. Maar soms is helpen ook gewoon in het donker. Nou ja, en in het donker bij elkaar durven zitten.
Ja.
Want daar kan een enorme troost uitgehaald worden. Ja, nou maak ik hele grote stappen natuurlijk. Maar wel, het kan hem in dat soort dingen zitten. Blijf traumasensitief handelen. Ja, de ervaring die je hebt opgedaan. Iets beter kunnen afstemmen op degene tegenover.
Ja. Ja, want je hebt denk ik, als ik het goed begrijp, dan ook te maken vaak met mensen die, wanneer ze handelen vanuit de disachtergrond, totaal niet in de gaten hebben dat zo is. Dus je kunt op iemand reageren op een bepaalde manier, maar die meteen weer terugreageert.
Ja.
Terwijl het eigenlijk de tijd niet genomen wordt of het inzicht er ook niet is om te zien.
Ik denk het inzicht er niet altijd is. Kijk, ik kan niet zeggen dat je altijd de tijd moet nemen. Soms heb je wel even het nodig om het tot rust te brengen. Of even, je kan niet meteen. Oh, gaan nu even zitten en iemand die is het totaal overstuur. Dat je dat even moet kalmeren. Maar ik denk, het woord heb je net gezegd. En daar bied natuurlijk mijn naam is Haas. Want ik ga er toch even graag naar terug.
Ja.
Ingangen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. We bieden geen oplossingen. We bieden een bijeenkomst waarin we vanuit die ervaring met elkaar het gesprek aan gaan en de kennis die in een groep is of de kennis die we hebben. Want ik vond het gisteren ook heel mooi dat daar wel dan ook mensen zijn die ervaringsdeskundig zijn. En zo krijg je een heel rijk gesprek en kan je geïnspireerd en wat inzichten weer meenemen naar je eigen praktijk. Dat is echt. En de kunst biedt ruimte om daar met elkaar over te hebben. Het is een soort goed tussengebied. Ja. We kunnen er naar kijken.
Ja.
We vinden daar iets van. En een ervaring is een ervaring. Daar zit geen goed of fout aan. We hebben het er gewoon samen over.
Ik wil dadelijk nog gaan hebben over een aantal projecten die met name Haas gaat ontwikkelen of aan te ontwikkelen is. We gaan nog even luisteren naar Bukahara. Waarom heb je deze gekozen? We are still here.
Bukahara is voor mij een strijdlied. Nou ja, als alles met zwijgen omhuld is, wat ik leuk vind trouwens, hè, in Pakhuis de Zwijger. Het is een strijdlied wat gaat over. Het is voor overlevers. We zijn er nog steeds mensen. Onze dromen zijn onze ankers. Onze woorden zijn onze wapens. We overwinnen onze angst en roepen: wij zijn nog steeds hier.
Bukahara, we gaan luisteren.
Along now, down to the town square. We should be already there. We better run fast, or can you hear them? They're coming from everywhere. But don't you worry, no one is alone here. There's no need to be scared. Before the day is done, our battle will be won, 'cause we are coming prepared. Oh, we all know when the day has come, we're standing bravely hand in hand. We will never ask what we could have done, 'cause we would stay until the end. We will be strong, we'll be proud, and fighting when it happens. Our dreams are the armor and our words are the weapons. We will not be afraid, conquer our fear, raise our hands in the air, screaming, we are still here. Around us is nothing but motion since the dawn of time. Demanding to go back to the old days is just a nightmare in disguise.
They're screaming, we are the people from the top of their lungs. The shouting built that wall. It seems like you need to have an enemy to believe that the world is still small. But we all know when the day has come, we're standing bravely hand in hand. Nobody leaves till the battle is won, because we will stay until the end. We will be strong, we'll be proud, and fighting when it happens. Our dreams are the armor and our words are the weapons. We will not be afraid, conquer our fear, rise our hands in the air, screaming, we are still here.
Geweldig nummer. Dat is echt zo'n backpackerslied. Vind je dit?
Op reis. Ja, maar voor mij dus ook echt wel een hartonderring. Ja, het klopt niet wat ik zeg, volgens mij. Ik vind het een heel mooie. We zijn nog steeds hier. Het is ook overlevers van heftige dingen. Kom bij elkaar.
Dat is ook precies wat mijn naam is Haas ook voorziet, toch?
Zeker.
Er komt een deel zorg en cultuur komt hier bij elkaar. Dat wordt verwoord en samengebracht en verwoord door jou en jouw partners.
Ja, een artistiek team.
Yes.
Dat is zeker van belang om te noemen. Het artistiek team van mijn naam is Haas is Just Rijntjes. Mm-hmm. Schrijver, theatermaker. Floris van Berghuis, componist. Suzanne Huis, grafisch vormgever en beeldend kunstenaar en mij. En met de Haasbijeenkomsten gaan we op pad met Amanda Spekenbrink, Amanda Amelie en Christel Krij. Dat. Ja, ik zit even te denken, dat is wel belangrijk om te noemen.
Want we hebben het over de bijeenkomsten gehad. Hebben we het dan ook over producties?
Op korte termijn zal Hazen Sporen, dat is een kunstinstallatie, en die gaat te zien zijn als onderdeel van de kunstroute
in
Broek en Waterland. 1 en 2 juni. En dat is eigenlijk nu een onderzoek in hoe we invoelbaar maken hoe een traumaherinnering werkt. Zoals ik net al zei, er is niet een verhaal. Je kan niet een en toen verhaaltje vertellen over wat je is aangedaan. En we willen eigenlijk nu ook voor een groter publiek, dus niet alleen voor hulpverleners, lotgenoten en naasten, maar ook dat proberen een manier te vinden hoe dat invoelbaar te maken als je er niet mee te maken hebt.
Ja.
En toch heb je er wel mee te maken. Want
Ik denk dat we toch de laatste paar jaren veel sensitiever zijn geworden jegens mensen met wat voor stoornis dan ook.
Ja, dat werd net ook genoemd. Ja. Ja, dat is fijn.
Ja, we hadden bijvoorbeeld het Blues Monday Festival hier in Amsterdam in de Halle. Georganiseerd door Esther Vossen van Beeldend Gesproken. Dat is een galerie voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Kunstenaars, moet ik zeggen, met een psychiatrische achtergrond. Ik heb daar natuurlijk ook rondgelopen op dat festival. En dan valt op dat het wel heel volwassen onderwerpen zijn die daar worden belicht. Het zijn gewoon, het gaat daar echt over kunstenaars. Dat is een. Dat pad bewandel jij ook, hè?
Ja.
Als mensen naar een Haasbijeenkomst gaan.
Het is kunst.
Ja.
Ja. Ja. Omdat, nou ja, zoals ik al eenmaal in het begin ook zei, de kracht daarvan is dat je het onzichtbare invoelbaar kan maken. Dat je een vorm weet te vinden die niet meteen je hoofd aanspreekt. Want je gaat dat analyseren, je gaat het begrijpen. Het begrijpen zit in de ervaring. En dat is iets wat van belang is als het over complexe zaken gaat. Het heeft tijd nodig, aandacht, ruimte. In een tijd waarin alles in behapbare quotes uitgelegd moet worden aan een talkshowtafel van 5 minuten. Dat is niet te doen.
Want de vormen die jij kiest, die zijn ook heel, heel ruimtelijk. Hè? Je moet echt letterlijk ingaan.
Dat is mooi gezegd. Ingaan, ik schrijf geen tekst om te begrijpen. Ik schrijf een tekst om te ervaren.
Dus dat betekent dat je wordt ook dan ook gedwongen om daar de tijd voor te nemen als publiek zijn. Het is niet iets een object waar je langs loopt.
En ik vond gisteren ook heel mooi dat iemand zei, ik heb een boek gemaakt samen met Suzanne Huis. Waarin je in de wereld van een soort van gefragmenteerd geheugen stapt. Dat zijn allemaal hazen die spreken. En die spreken, de ogen spreken, laat ik het zo zeggen. Een boek wat zich laat ontvouwen. Wat wil ik zeggen? Dat het is niet, als je het één keer hebt gelezen, dan is het dicht. Het is iedere keer, maar in welk toestand je het boek opent, je weer nieuwe inzichten, troost, vragen krijgt. Een voorstelling die je af en toe open kan maken. Een voorstelling in een doosje.
Dat is mooi gezegd.
Ja, dat is het. Het is een voorstelling in een doosje.
Nu is het verschijnsel ervaringsdeskundige de laatste jaren veel meer body gekregen. Hè? Dat wordt echt heel erg serieus genomen, gelukkig, ervaringsdeskundige in de psychiatrie. Kun je mensen opleiden eigenlijk als ervaringsdeskundige, mensen die DIS hebben en graag...
Het is een vraag die je niet per se aan mij moet stellen. Maar dat de waarde van ervaringsdeskundigheid ingezet wordt. Ja, daar ben ik erg voor. Ik ontmoet ze binnen weer de vorm die ik pak. Ja. En dat is kunst. Maar wat daar gezegd wordt is waar. Want dat is van hun.
Nog even de website. Mijn naam is Haas.
Ja, ik zou heel graag nog even een aantal dingen willen zeggen.
Oh, zeker.
29 juni is er een hazenbijeenkomst in Broek en Waterland. Dus dat is hier zeer dichtbij. En 22 mei is er in Doorn eentje. Kijk vooral naar de agenda. Daar kun je alle informatie vinden waar we te zien zijn. www.mijnnaamishaas.info.
Dankjewel. Veel dank aan mijn lieve gast Judith Bruinsels en aan Giel de Weer voor de techniek. Tips en persberichten naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. En dankjewel Toon voor de column. En tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.